afgelopen keer al
een begin gemaakt met het laatste gedeelte van Romeinen 8. Dat begint via de MBG-vertaling bij vers 31 en dat eindigt in vers 39. We hebben afgelopen keer al stilgestaan bij vers 31 en 32 en we willen nu proberen deze morgen de pericoop of het hoofdstuk ook helemaal af te maken. Vanaf vers 33 tot en met vers 39. Maar voor het verband zullen we beginnen te lezen in vers 31 van Romeinen 8. Maar Paulus begint met: wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ontscheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slagschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog machten, nog heden nog toekomst, nog krachten, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja, en daarmee eindigt Paulus hier dat hele gedeelte wat reeds begon in Romeinen 5, in deze geweldige triomf van de gelovigen. Zijn staat, maar ook zijn toestand in het heden. Het is niet alleen theorie hier, het is ook doorgetrokken helemaal vanuit de staat van de gelovigen naar de praktijk. En je moet eerst in de Bijbel altijd de staat van de gelovigen, de staat waarin je door God bent gesteld en gezet, begrijpen. En niet alleen begrijpen, maar je ook persoonlijk toe-eigenen. En pas als je je hand op de Bijbel hebt gelegd en je hebt amen gezegd op wat God zegt, en je gaat jezelf zien zoals God je ziet, en je beseft in de staat waarin God je hebt gezet, dan pas kan in de praktijk van het leven die staat van de gelovigen een invloed hebben op de toestand waar we in ons verkeren. En dat kunnen allerlei toestanden zijn waar Paulus ook hier met nadruk over spreekt. Dan pas heeft dat resultaat. Als dat niet het geval is, die toe-eigening, die persoonlijke toe-eigening, ja, dan blijft het iets, ja, wat alleen in de Bijbel staat, en dat kan je dan met elkaar bestuderen, maar dan heb je daar niet, ja, eigenlijk de zegening van in de praktijk van je leven, dat je blijmoedig kan zijn, dat je vreugde kan hebben in het geloof, dat je over de omstandigheden en over de problemen des levens van alle dag heen kan zien, en dat je kan verblijden in de Here, en dat er ook een glimlach is op je gezicht. Anders dan is het alleen maar treurnis. En dan zit je alleen maar bij de pakken neer. Want dan overkomt je dit en dat. En vraag je je af: ja, als ik naar de ongelovigen kijk, dat gaat er zelfs, zoals de psalmist zegt, nog voor de wind ook. En ze doen allerlei dingen die eigenlijk vaak niet door de beugel kunnen. Maar ik die de Here volg, overkom mij allemaal dit en dat. En dan zitten we bij de pakken neer. Dat moeten we niet doen. We moeten de staat die ook hier in Romeinen 8 als een verzekering ons wordt gegeven, die moeten we ons ook persoonlijk dienen toe te eigenen, zodat we uit die genade van God die ons is gegeven kunnen gaan leven elke dag. Ja, precies.
Maar ik zou wel een persoonlijk dienst geven, totdat ik in Gods zaligheid zit. Zie je dat?
Ja, als je daarop gaat richten, en dat doet, dat gebeurt hier in Romeinen 8, dan, en dat wordt ook toe opgewekt, ja, dan kan je die verdrukking, die benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard, kan je aan. Goed, we gaan beginnen in vers 33. Daar zijn we gebleven. En nog even wat eraan vooraf gaat. Vers 31 en 32. wat zullen wij van deze dingen zeggen? Ja, deze dingen hebben we al gezien, dat slaat dus terug op het voorafgaande. Alles wat is gezegd in Romeinen 5, 6, 7 en 8. En waar hij mee eindigde in vers 30, namelijk die hij tevoren bestemd heeft. Deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Het verlossingswerk van Christus, het volbrachte werk is vanuit de Vader gezien alreeds volbracht. Er is een bestemming, een voorbestemming, een predestinatie. Voor wie? Voor de geroepenen. En hij heeft geroepen. En die op zijn roeping ingaan, die heeft hij gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd zijn, deze heeft hij ook verheerlijkt. Nou, wat zullen wij dan van dit volbrachte werk van God zeggen? Aan ons en in ons. Nou, als God voor ons is, ja, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal dan ons als het ware tegen kunnen houden om die heerlijkheid van God, die wij als mens, hebben gezien in Romeinen 3, derven, missen, hè, dat we die heerlijkheid van God zullen ingaan, dat we door God verheerlijk zullen worden. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? We hebben gezien, dat is niet alle dingen. God schenkt ons niet alle dingen. Nee, waar slaan die alle dingen op? Die slaan op die dingen waarover hij het heeft. Hè, de voorbestemming, de roeping, de rechtvaardiging en de verheerlijking. Er staat ook in het Grieks niet panta, dat zou alle dingen betreffen, alle dingen die je maar kan bedenken, maar het zijn tap, het is tapanta, al deze dingen. En dat hadden ze beter ook zo kunnen vertalen. Ze hebben deze dingen ook zo vertaald in vers 31, en ze hadden beter in vers 32 kunnen vertalen, al deze dingen, waar Paulus het over heeft. En dan gaat hij verder, daar zijn we gebleven, vers 33, wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Nou, Paulus gaat nu verder om ons enige van al deze dingen die de onze zijn, om die nader aan ons te ontvouwen, nader aan ons te verklaren. En hij concentreert zich daarbij op twee hoofdpunten. In de eerste plaats brengt hij in dit laatste gedeelte dat ons tot onder de aandacht, namelijk dat er geen veroordeling is, en in de tweede plaats dat er ook geen scheiding is. Er is geen veroordeling meer. En er is ook geen scheiding meer. Er is geen veroordeling meer in relatie tot de mogelijke aanklacht tegen ons. En er is ook geen scheiding meer in relatie tot wat voor beproeving dan ook. Het eerste probleem, namelijk dat er een aanklacht, een mogelijke aanklacht tegen ons ingebracht kan worden. Het eerste probleem is opgelost door te verwijzen, en dat doet hij, naar Christus volbrachte werk. Het tweede probleem, dat niets ons meer kan scheiden van Christus en zijn liefde, wat voor beproeving dan ook, is opgelost door de verwijzing van de eeuwigdurende verbintenis van de gelovigen met de Heer Jezus zelf. Laten we dat eens met elkaar onderzoeken, want dan gaat het hele verdere gedeelte over, vanaf vers 33 tot en met vers 39. Ja, eerst maar die vraag die Paulus stelt in vers 33. Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? Ja, het antwoord wat Paulus op deze vraag geeft, ja, is heel eenvoudig. En direct to the point. Hij gaat er niet ellenlange verhalen aan wijden. Hij is direct to the point. En het stopt ook gelijk alle monden. Niemand kan daar wat tegen inbrengen. Het antwoord in vers 34 is: God is het die rechtvaardigt. En hij hoeft dat ook verder, als hij dat zegt, niet helemaal meer uit de doeken te doen, want over die rechtvaardiging, daar heeft hij hoofdstuk na hoofdstuk, zou je kunnen zeggen, het uitgebreid over gehad. God rechtvaardigt op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus. En in Romeinen 3, 4, 5 is Paulus uitgebreid op die rechtvaardiging van de gelovigen ingegaan. En als je dat nog eens voor de geest wil halen, dan pak je maar een concordantie. En dan zoek je het woord rechtvaardigen op, of rechtvaardiging. Kijk je maar eens hier in Romeinen, vooral in die hoofdstukken, hoeveel dat voorkomt. Dan lees je dat nog maar eens over. Ja. Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? Ja, dat woord beschuldigen, dat is het woord enkaleo. Enkaleo. En enkaleo komt 7 maal in het Nieuwe Testament voor. Het is heel bijzonder. 6 maal in de Handelingen. En 6 maal is het in directe relatie tot de apostel Paulus. Heel bijzonder. Kom maar 7 keer voor. 6 keer in de Handelingen. Steeds een beschuldiging. Tegen wie? Een beschuldiging. Een aanklacht. Tegen de apostel Paulus. En hij heeft dus uit, dat hij dit woord gebruikt, dat is heel bijzonder, kun je ook merken dat hij uit eigen ervaring weet wat het is als iemand de uitverkorene Gods beschuldigt. Als iemand je beschuldigt. En hij heeft dat dus in zijn leven meegemaakt. 7 keer in het Testament, 6 keer in de Handelingen ten aanzien van Paulus en nog die 7e keer alleen maar hier in Romeinen 8. Daarom is dat zo bijzonder. Zoek dat maar eens op hoe Paulus wordt aangeklaagd. Dat is in Handelingen 19. En dan zie je hoe die aanklacht zich ontvouwt. Steeds nader tegen hem. Handelingen 19. En dan kunnen we ook gelijk kijken hoe in elk vers enkaleo is vertaald. Want enkaleo, daar komen we wel op waar dat woord mee te maken heeft. Het is niet zomaar dat je kan zeggen dat dit woord wordt gebruikt als in een bepaalde context. Dat zullen we maar gaan ontdekken. Handelingen 19, vers 38. Daar vind je: indien derhalve Demetrius en zijn vakgenoten iets tegen iemand hebben in te brengen, er worden rechtszittingen gehouden en er zijn landvoogden, laten zij een aanklacht tegen elkander indienen. Ja. Let op. Enkeleo is helemaal aan het eind van dit vers als er staat: laten zij een aanklacht tegen elkander indienen. Een aanklacht indienen. Beschuldigen. Hoe? Nou, er zijn landvoogden en er worden rechtszittingen gehouden. Laten zij een aanklacht indienen. Enkeleo. In vers 40 komt Enkeleo voor de 2e keer voor. In vers 40. Want wij lopen gevaar van oproer te worden aangeklaagd, Enkeleo, om de dag van heden, daar er geen enkele reden is aan te voeren waarover wij verantwoording zullen kunnen afleggen ter zake van deze samenscholing. En met deze woorden ontbond hij de volksvergadering. Ja, je ziet hier, er is een volksvergadering. Dat is vers 39. En indien gij nog iets meer verlangen hebt, zal dit in de wettige volksvergadering worden beslist. En met deze woorden ontbond hij de volksvergadering. De aanklacht, hè, die Demetrius de zilversmid, hè, die beeldjes maakt en tempeltjes, zilveren tempeltjes van welke godin? Ja, van Efeze. Diana van Efeze, daar maken ze zilveren tempeltjes van en daar verdienen ze veel geld van. En hij en zijn vakgenoten staat er. Ja, die vonden het niet zo fijn dat Paulus in Efeze daar het evangelie bracht. En dat mensen zich bekeerden. En dus niet meer die tempeltjes en die beeldjes van de godin Diana gingen kopen. Joh, dat was gewoon broodnijd. Dus ja, die begonnen een aanklacht tegen hem aan te richten. Ja. Het wordt hier genoemd Artemis. Vers 28. Toen zij nu dit hoorden, riepen zij in heftige opwinding: groot is de Artemis der Efeziërs. En de stad werd een en al verwarring. En zij stormden als één man naar het theater. Ja, en sleurden Gaius en Aristarchus, Macedonische reisgenoten van Paulus, mede. Ja, en later ook. In vers 34. Maar toen zij bemerkte dat hij een Jood was, hè, Paulus, ging er een geroep van allen op. Wel 2 uren lang. In koren zongen ze het, hè. Groot is de Artemis der Efeziërs. Jongen. Ja. Dan komt nog de secretaris van de stad erbij, vers 35. Maar de secretaris van de stad bracht de schare tot kalmte, doordat hij zei: de mannen van Efeze, wie ter wereld weet niet dat de stad der Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote Artemis en van het beeld dat uit de hemel is gevallen. Ja, je moet er maar geloven in, hè, dat er een beeldje uit de hemel is gevallen. Maar goed, zij verdiende aan die godin, aan dat beeldje, schatten. En dat werd er nu, als ware, gewoon door de evangelieprediking van Paulus, doordat mensen het geloof kwamen, uit de mond gestoten. Zo wordt enkaleo dus gebruikt. En Paulus heeft dus zelf in zijn eigen leven ontdekt: wie zal de uitverkoren Gods beschuldigen? Hij heeft het zelf meegemaakt. Ook later, in hoofdstuk 23... Handelingen 23. Ja, dan is Paulus al gevangen genomen in Jeruzalem. En dan komt hij voor de Hoge Raad, voor Sanhedrin. Hoofdstuk 23, vers 28 en vers 29. Komt 2 keer voor, 1 keer in vers 28 en 1 keer in vers 29. Dus die later bij het Sanhedrin geweest, is later toen, doordat ze wilden doden, is Paulus naar Caesarea overgebracht. En daar is hij dan in gesprek. Er staat in vers 28 dat hij een Romein was en begerende te weten te komen waarvan zij hem beschuldigden, bracht ik hem in hun raad. Dat is de Hoge Raad. Het bleek mij dat hij werd beschuldigd in zaken vragen van een wet. Doch er was geen aanklacht waarop dood of gevangenisschap staat. Ja, je ziet hier dat die hoofdman, dat die kapitein, aan Felix een brief schrijft, waarin hij uitlegt dat hij Paulus maar uit in het geheim uit Jeruzalem laat vertrekken, en dat hij hem laat overbrengen naar Caesarea, naar Felix, en dat hij hem daar gevangen zet. Maar dat hij de zaak heeft onderzocht. Hij heeft Paulus dus voor de Hoge Raad gebracht, voor het Sanhedrin gebracht. Maar hij zegt, schrijf zelf aan Felix: het bleek mij dat hij werd beschuldigd, enkaleo, in zaken van vraag van een wet. Doch er was geen aanklacht waarop dood of gevangenisschap staat. Ziet hij weer, enkaleo wordt gebruikt. Wie zal de uitverkoren Gods beschuldigen? En toch blijkt ook hier weer, net als in het andere hoofdstuk, er is geen beschuldiging eigenlijk tegen Paulus in te brengen, waarop een doodstraf of überhaupt gevangenisstraf staat. Die brief die lees je in vers 25. Of laten we maar zeggen, vers 23 voor het verband. En hij riep een tweetal hoofdlieden bij zich en zeide: laat 200 soldaten gereed houden om naar Caesarea te trekken. En 70 ruiters en 200 lansdragers, dat is nogal wat, hè, met even opgetrommeld, omtrent het derde uur van de nacht, midden in de nacht. En laat hem rijdieren voorbrengen om Paulus erop te zetten en veilig over te brengen naar stadhouder Felix. En hij schreef een brief van de volgende inhoud: Claudius Lysias groet de hoogedele stadhouder Felix. Een brief die deze man dus, deze kapitein hier in Jeruzalem aan Felix, de stadhouder van heel het gebied, schreef. En daarin dus verklaart dat hij geen enkele beschuldiging tegen Paulus had ingebracht, hij wettelijk in feite waarde daaraan kan hechten. Hij zegt, het zijn alleen maar zaken in zaken vragen over hun wet. Twee keer komt het dus voor hier, en allebei is het dus vertaald met beschuldigen, zo ook als in Romeinen 8. De laatste twee keer dat Paulus dus meemaakte, dat is in hoofdstuk 26. Dan staat hij voor Agrippa. En dan verantwoordt hij zich. Dat is hoofdstuk 26, vers 2. En ik begin maar in vers 1 voor het verband. En Agrippa, want later staat hij ook voor Agrippa. En Agrippa zei tot Paulus, het is u vergund voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus zijn hand uit en verantwoordde zich. Nou, dan kan je gaan luisteren naar zijn verantwoording. Ik heb mijzelf gelukkig geacht, koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal mogen verantwoorden over alle punten waarop ik door de Joden word beschuldigd. Ja, hij werd beschuldigd, het is hier een rechtszitting. Het is ook zo dat dat hier een rechtszitting gaande is. De Joden zijn ook gekomen, die hebben ook een advocaat in de arm genomen. Een officier, eigenlijk moet ik zeggen, een officier van justitie. En die brengt hier beschuldiging allemaal in tegen Paulus. Dat begint al in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 25, vers 13. Hoofdstuk 25, vers 13, eigenlijk daarvoor ook al, maar goed. Het is een opeenvolging van, maar er staat al in vers 13. En toen enige dagen verlopen waren, kwamen koning Agrippa en Bernice de Caesarea om Festus te begroeten. En gedurende de vele dagen die zij daar doorbrachten, legde Festus aan koning de zaak van Paulus voor. En dan gaat hij dat helemaal zo vertellen, dat die rechtszaak is geweest in Caesarea, maar dat Paulus zich beroepen heeft op de keizer enzovoort. En dat er een aanklacht tegen hem is ingediend, maar dat hij niet gegrond is gebleken, maar dat hij zich, omdat hij zich op de keizer beroepen heeft, de keizer hem ook zal horen. Ja, dat is heel interessant. Je kunt het uitgebreid lezen in die hoofdstukken 24, 25, 26. Die hele rechtszaken die zich daar rondom de apostel Paulus zich afspelen, tot en met hoofdstuk 28 toe, als hij daarvoor de keizer moet komen. Laat ik eerst vers 7 van Enkaleo. Vers 7 van Handelingen 26. Dan is Paulus midden in zijn verdediging. En ik begin maar in vers 6. En nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de belofte die door God aan onze vaderen gedaan is, welke onze 12 stammen door voortdurend nacht en dag God te vereren hopen te bereiken. Om deze hoop, de hoop dus van Israël, om deze hoop, o koning, word ik door Joden aangeklaagd. En Kaleo. De zesde keer. Je ziet hier steeds wat valt op als Enkeleo in de Bijbel wordt gebruikt voor een beschuldiging, voor een aanklacht. En zo wordt het vertaald. Aanklagen, beschuldigen, een aanklacht indienen. Het vindt zich altijd plaats in een gerechtshof, voor een rechtbank. Dan wordt het woord gebruikt. En als Paulus dus, de enige verdere keer in heel het Nieuwe Testament, dit woord dan gebruikt, want hier is het Lucas die het gebruikt. En Lucas was een medewerker van Paulus en hij heeft dus, hij kon Handelingen zo schrijven, al die gebeurtenissen, omdat hij daarbij was. Hij was ooggetuige. En hij heeft dus in zijn leven meegemaakt hoe Paulus steeds aangeklaagd werd, beschuldigd werd. En voor de rechtbank zich moest verantwoorden. En dat heeft hele rechtbanken in zijn leven meegemaakt. En volksvergaderingen, wat ook een rechtbank was, hè, waar die secretaris van Efeziërs hen voorbracht. Enzovoort. Maar goed, als hier dus in hoofdstuk Romeinen 8 vers 33 staat, wie zal uitverkoren Gods beschuldigen, Dan wijst het woord beschuldigen al op een rechtszitting. Dat in een rechtszitting, voor een rechtbank, u en ik, de uitverkoren Gods, worden beschuldigd. Dat er een aanklacht tegen ons wordt ingebracht. Zo moet het zien. En zo is ook de vraag. Wie zal uitverkoren Gods daartegen een aanklacht indienen? Antwoord is, God is het die rechtvaardigt. Prachtig. Vervolgens benadert apostel Paulus het onderwerp van de zekerheid van de gelovigen. En hij doet dat uit een andere hoek, want hij vervolgt, wie zal veroordelen? Vers 34, hij gaat gelijk door. Wie zal uitverkoren God beschuldigen voor de rechtbank? God is het die rechtvaardigt op grond van het verloste en volbrachte werk van Christus. En dan gaat hij door. Wie zal veroordelen? En weer is zijn antwoord to the point. Heel kernachtig. Volledig. En stopt ook alle mond. Zo, ja, dat niemand zou kunnen veroordelen. En onze aandacht in het antwoord wordt veranderd, wordt omgekeerd van degene dat God is die rechtvaardigt, nadat Jezus Christus is de gestorvene. Maar dat is het antwoord. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Zijn kruisiging en zijn sterven nam onze zonden weg. Hij droeg onze zonden, zegt Petrus ook, op het hout weg. Paulus zegt verder in Romeinen, wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed. En we zijn verzoend door zijn dood. Christus Jezus is de gestorvene. Ze gaat naar Romeinen 5, helemaal naar het begin van eigenlijk het hele gedeelte. Dan wordt daar ook zo de aandacht daarop gevestigd in Romeinen 5. En ik vind te lezen vanaf vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Christus is de gestorvene. Vers 9. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, daar heb je het, rechtvaardiging op grond van zijn bloed, door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn, hoe? Door de dood zijn zoons, Christus Jezus is de gestorvene, met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Wat hier opvalt is in een stukje, daar hebben we in het verleden wel een streepje onder gezet waarschijnlijk, is vers 9. Het begint met veel meer. En dat veel meer, dat komt nog een keer terug in vers 10. Zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Ja. Veel meer, vers 9, zullen wij derhalve, thans door zijn bloed rechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. En vers 10. Veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Veel meer. En dat veel meer, dat vindt zijn echo in hoofdstuk 8. Want er staat niet alleen in vers 34 als antwoord. Christus Jezus is de gestorvene, maar ook weer. Wat meer is, oftewel veel meer. Hij is niet alleen de gestorvene, maar veel meer de opgewekte. Die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Ja, dat veel meer, dat komt in Romeinen 5. En dat wat meer is, dat komt in Romeinen 5 ook nog terug in vers 15. van Romeinen 5. Maar het is met de genadegave. Net niet zoals met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene, Adam, zeer velen gestorven zijn, veel meer, heb je het weer, is de genade Gods en de gave Jezus Christus bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. Onder in vers 17 komen we dat veel meer tegen. Want indien door de overtreding van de ene, Adam, de dood als koning is gaan heersen door die ene, door Adam, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. Leven. Yes. Dat zal u niet ontgaan als je het allemaal zo leest. En ook zo vers 34. Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Dat Paulus hier naar voren brengt tussen het volkomen, volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus. Niet alleen zijn dood, maar ook zijn opstanding. Niet alleen zijn opstanding, maar ook zijn verhoging ter rechterhand Gods. Want Christus stierf niet alleen en stond niet alleen op ten derde dagen. Nee, hij is ook nog verhoogd. Hij is gezet ter rechterhand Gods. Maar zelfs ook niet wordt onze aandacht erop gevestigd, want het verlossingswerk van Christus is nog completer. Het is niet alleen zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart, maar het is ook nog zijn tegenwoordig pleiten en zijn tegenwoordige gemeenschap en zijn tegenwoordige eenheid met de gelovigen. Want er staat achter, wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Ja, om dat laatste goed te kunnen vatten en te begrijpen, moeten we gaan nog eens naar Romeinen 5, vers 10. Waar daar dus staat, helemaal aan het eind, zullen wij veel meer, of laat me helemaal lezen, want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, door de dood zijn zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, let op, behouden worden, hoe? Doordat hij leeft. Doordat hij voor ons pleit. Hij leeft. Hij is verhoogd. Rechterhand God, daar pleit hij. Hij leeft. En door het werk wat hij in het heden aan ons en voor ons en in ons doet, zullen wij ook behouden worden. Zoals ook Romeinen 5 vers 17. Hè? Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene. En de koning en de dood heerst als, ook als koning. En door Adam is ook de dood de wereld binnengekomen. En is tot alle mensen doorgegaan. Maar, staat er verder. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade. En is een overvloed van genade, want daar eindigt Romeinen 8 hier een triomf van genade. Die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene Jezus Christus. Leven. En wij leven en zullen leven. Doordat wij, doordat hij leeft. En hij dus voor ons pleit. Ook zo in Hebreeën 7, vers 25. Dat is dan ook een prachtige tekst in dit verband. Hebreeën 7 vers 25. Dat gaat over, net als Romeinen 5 vers 10, ook over het behouden worden in de tegenwoordige tijd. Gewoon in dat dagelijkse leven. En daar komen we dan uit. Dat Christus voor ons pleit. Hebreeën 7 vers 25. Hoort er wel bij. Romeinen 8. Daarom kan hij ook volkomen behouden die door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Begrijpt u? Hij leeft. En we worden behouden doordat hij leeft, zegt Romeinen 5. Doordat hij leeft. Doordat hij ter rechterhand Gods is, verhoogd is en voor ons pleit. En daarom kan hij ook volkomen behouden. In Filippenzen staat, hè, dat hij dat goede werk aan ons begonnen is. En dat goede werk aan ons en in ons. Daarmee gaat hij door. Tot op de dag van Christus. Ja, dat is als het ware een gevolg van de verlossing. Dat Christus niet alleen ons verlost in zijn lijden en sterren verwerven van en bevrijd, hè, van de zonden. En dat we in een rechtvaardige staat en positie komen voor God. En dat God het is die rechtvaardigt. En dat niemand een beschuldiging, een wettelijke beschuldiging tegen de uitverkorenen Gods kan inbrengen. Maar aan de andere kant, dat in de dagelijkse praktijk het ook nog zo is, omdat wij nog het lijden van de tegenwoordige tijd meemaken, dat Jezus Christus voor ons pleit. En hij dat goede werk aan ons en in ons doet. Wie zal beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus is de gestorvene, ja wat meer is de opgewekte. Die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Dat is schitterend. Ja, Paulus verlaat hiermee met deze zin eigenlijk nu het gerechtshof in Romeinen 8. Hij wandelt als ware naar buiten. Het gerechtshof waar dus de staat van de gelovigen, de staat, onze staat, voor eens en voor altijd is vastgesteld. Gerechtvaardigd. In vrijheid gesteld. Vrijgesproken. Niemand kan beschuldigen. Niemand zal veroordelen. Maar dan gaat hij naar de dagelijkse praktijk, want daar gaat hij naartoe hier, naar de dagelijkse praktijk van alle dag. Niet naar onze staat, maar naar onze toestand. Maar dat doet hij wel, en dat doet Paulus altijd in de schrift. Veelal willen mensen gelijk maar naar de praktijk. Ja, als je dat zou doen, dan word je door de praktijk overweldigd. En dan krijg je alleen maar vragen waar je geen antwoord op krijgt. En dan zou je in feite gaan twijfelen aan het volbrachte werk van Christus. Nee, wat doet Paulus altijd? Hij benadert het altijd vanuit hoe het eigenlijk wettelijk door God is vastgesteld. En ook opgetekend staat in onze Bijbel. En dat wij er verzekerd van mogen zijn dat er geen aanklacht tegen ons kan worden ingediend die stand zal kunnen houden, zoals hij in zijn leven ook meemaakte. En dat er ook niemand veroordelen kan. Waarom niet? Omdat Jezus Christus zijn werk heeft volbracht in dood, in opstanding, in hemelvaart, maar zijn werk ook nog voortzet in het heden en voor ons pleit. En dat hij voor ons leeft en met ons leven betrokken is. En dan kom je vanzelf daardoor terecht in de praktijk van alle dag, in de toestand, in de tegenwoordige tijd. De dagelijkse omstandigheden. En met die dagelijkse omstandigheden van ons voor de ogen, heeft hij nog een vraag. Hij zegt, wie zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, die uitgedrukt is in Christus Jezus? Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Dat is de vraag die hij stelt. Lees maar mee. Vers 35. Zo gaat hij dan door. En als praktijk, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is de kern. Als hij ziet op het lijden. Nou, het is duidelijk vanuit de schrift. En het is ook duidelijk vanuit het leven van de apostel Paulus. En vanuit alle ervaringen van alle gelovigen, door alle tijden, door alle bedelingen. Hè, dat als we door God zijn aangenomen en door hem geroepen zijn, door hem voorbestemd zijn, door hem gerechtvaardigd zijn en zelfs voor hem alreeds verheerlijk zijn, dat niet uitsluit dat wij geen lijden in dit leven zouden meemaken. In Romeinen 5 Je ziet hoe Romeinen 5 gezet wordt. En dat is eigenlijk één groot gedeelte, is Romeinen 5, 6, 7, 8. Ja, dat Romeinen 5, nou heeft Paulus ons al verzekerd, want daar begint hij al met die verzekering, die hier zijn hoogtepunt bereikt, in Romeinen 8 helemaal aan het eind. Al in Romeinen 5, laten we daar maar eens lezen, vers 1 tot en met 5, heeft Paulus ons verzekerd dat de rechtvaardige mag roemen in de verdrukkingen. Romeinen 5 vers 1. Wij dan rechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin wij staan. Daar staan we in. En de praktijk is en roemen. Roemen in de praktijk van het leven, ja, roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar hoe gaat het dan in zijn werk? Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo werkt dat. Daarom mag je roemen, zegt Paulus hier al, in Romeinen 5, waarin? In de verdrukkingen. Omdat je mag weten dat die verdrukkingen, hoe werkt dat? Ja, die verdrukkingen hier, die werken wat uit. Namelijk volharding, dat je volhoudt in het leven. En die volharding, beproefdheid, en die beproefdheid, hoop. Die hoop op de heerlijkheid Gods. En die hoop maakt niet beschaamd. Omdat je verzekerd wordt daarin, van de liefde Gods in onze harten, die in onze hart is uitgestort, de liefde van Jezus Christus. In Romeinen 8, daar begint hij ook met die verdrukkingen, in vers 35, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking. Maar hij voegt er nog een aantal aan toe. Hij gaat nog veel verder dan alleen maar verdrukking. Hij voegt er 6 aan toe, zodat het er totaal 7 worden. Ik kan het ook niet helpen, het zijn er steeds 7. Het getal van de volheid. Je kan dus eigenlijk buiten deze 7 niks meer bedenken wat we niet zouden kunnen overkomen in ons leven, wat ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. Hij begint met verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard. Wat, ja, laten we dat eens vertalen, want wat we ons dat eens voor ogen stellen in de praktijk. Wat wil dat allemaal zeggen? Wat zou dat allemaal kunnen betekenen in de praktijk? Nou, verdrukking kan ook zijn dat je op een oneerlijke wijze wordt behandeld. Dat je op die manier in een hoek wordt gezet. Verdrukt wordt. Op je werk. Op school. Of weet ik waar. Verdrukking. Het kan op allerlei wijzen tot ons komen. Benauwdheid. Ja, benauwdheid kan, zeg maar, angst, want het is eigenlijk angst, vrees. Ja, dat kan ook op heleboel dingen naast toe komen. Door ziekte. Als je me opeens met ziekte wordt geconfronteerd, of zelfs met de dood. Benauwdheid. Angst. Vervolging. Ja, dat spreekt een beetje voor zichzelf. Houden wij wel eens rekening mee dat wij ook wel eens vervolgd zouden kunnen worden? Er zijn duizenden christenen die in de afgelopen 20 eeuwen zijn gevolgd, die moesten vluchten. Gewoon vluchten voor hun leven. En je zal er misschien best wel eens hebben afgevraagd. Waarom laat de Heer dit allemaal toe? Ja, de Heer laat dat allemaal toe. Honger. Oh, wij gaan zeg maar naar de supermarkt. In onze vriezer, in onze ijskast, noem maar op. In onze voorraadkast zit overvol, maar honger. Kan er niet alles overkomen? Ja, natuurlijk wel. Als ik de verhalen, ook in Nederland, ook in Leiden, uit de Tweede Wereldoorlog naar voren haal, dan was daar honger. En de enorme hongersnood. En als je over de hele wereld kijkt, dan zijn daar talloze hongersnoden ook op dit moment. En ook christenen zijn daaronder. Die zijn er niet vrij van. Naaktheid. Naaktheid wil zeggen dat je geen geld hebt om je te kleden. Dat je arm bent. Zo arm bent dat je zelfs geen dak boven je hoofd hebt. Vluchten voor je leven, vervolging. Dat je honger hebt. Dat je geen dak boven je hoofd hebt. En dat je geen geld hebt om kleding te kopen. Gevaar. Allerlei soorten gevaar. Als ik hier in de auto stap. Snelweg. Er is altijd gevaar. Wat voor gevaar dan ook. Het zwaard. Het zwaard. De oorlog. Gedood worden tijdens een oorlog. Hoeveel oorlogen zijn er niet? En als je naar het nieuws kijkt. 2003. Misschien is dat weer een oorlog in het Midden-Oosten. Ja, om zijn argumenten nog eens kracht bij te zetten. Haalt hij uit Psalm 44 vers 23 die tekst aan. Gelijk geschreven staat. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Ja, dat zouden die welvaartspredikers. Die hebben blijkbaar nog nooit Romeinen 8 gelezen. Dan zouden ze gelijk ophouden. Met hun welvaartsevangelie. Hè? Die prediken dat als je Jezus Christus aanneemt, dat het je alleen maar voor de wind gaat. Hè? Dat je een goede job krijgt en dat je geld vermeerdert. En noem maar op, en dat het alleen maar, alleen maar goed zou zijn. En dat God je dan de moeilijkheden in het leven zou besparen. Dat is een waardeloos evangelie. Dat is een evangelie die niet afkomstig is van de Heer. Het is een evangelie wat een beetje bijbels lijkt. Het is een evangelie wat eigenlijk gestolen is. Uit de punt die in de Bijbel omschreven wordt als het koninkrijk. Met zijn koninkrijk zegeningen. Ja. En dat plaatst men dan. Ook wel heel erg krom hoor, in deze tijd. En verkondigt men dan. Het is geen geloofsdaad om je ogen te sluiten voor problemen, de moeilijkheden, de omstandigheden, het lijden van deze tegenwoordige tijd. En gaan verkondigen dat deze dingen je niet hoeven te overkomen. God laat dit alles toe. Zoals hij het ook toeliet in het leven van Job. En God heeft daar niet de hand in. En God laat de zaken meestal zijn beloop hebben. Zelden grijpt hij in deze verborgen tijd in. He? En de situatie ook van ons, tussen quotes, ons veilige Nederlandje. Nou ja, er hoeft maar, laten we maar eerlijk, wij houden geen rekening mee, maar er hoeft maar in 2003 in het Midden-Oosten die oorlog uit te breken met Irak. En als dat omslaat en er een haat komt, een islamitische haat die veel breder is in Azië en Afrika, dan zou dat zomaar kunnen leiden dat de hele islamitische wereld tegen de westerse wereld opstaat. En mensen, of ik nou geloven wil of niet, dan zitten we in wereldoorlog nummer 3. En dan weet ik niet hoe het allemaal zal verlopen. En hoe dat treffer zal zijn. Dan maken wij misschien hetzelfde mee als een Israël nou meemaakt. Waar we amper meer in de media aandacht aan schenken. Hè, dat je opeens hier op de markt boodschappen aan het doen bent. En daar is een of andere oet figuur bewapend met allemaal dynamiet. En die blaast zichzelf op. Ja. En dan hebben we die toestanden ook hier. Heel gewoon hoor. En God laat die dingen vaak op zijn beloop. God grijpt niet in. We hebben vaak een veel te... Een verkeerd beeld. Wat voortkomt uit het Oude Testament. Waarin God direct met mensen direct sprak. Direct ook aan mensen verscheen, het zij door dromen, het zij door zenden ook van engelen, door boodschappen van profeten, noem maar op. Zoals God zal openbaren onder zijn volk. Maar dat is in deze tijd niet het geval. Israël is lo ami en God openbaart zich niet zo. Nee, God openbaart zich, zou je hoogstens kunnen zeggen, door de kleine dingen. En Paulus heeft ook in zijn leven zelf ook van alles meegemaakt. Want als ik lees in 2 Korinthe 11. In 2 Korinthe 11. Vers 23. Dan zegt hij. Als hij zich vergelijkt met anderen. die volgens hem helemaal geen dienaren van Christus zijn, maar hij zegt dan, dienaren van Christus zijn zij, ik tegen mijn verstand in, ik nog meer, in moeiten, veel vaker, in gevangenschap, veel vaker, in slagen, maar al te zeer, in doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 × 40-1 slagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. En 1 heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis. In gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders, in moeite en in inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid, en dan afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeente. En ondanks hij in zijn leven, net als wij, en dit is wel een hele waslijst, we maken misschien amper mee wat hij meemaakt, maar ondanks dat hij dit allemaal meemaakte, is hij van 1 verzekerd, dat niets of niemand hem kan scheiden van de liefde van Christus. En daar gaat het om. Dat geen problemen of omstandigheden of allerlei moeite ons zou kunnen scheiden van Jezus Christus. Dat is het antwoord, hè, vers 37. Maar in dit alles, in die verdrukking, in die benauwdheid, in die vervolging, in die honger, in die naaktheid, gevaar of zwaard, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Ja. Wij zijn meer dan overwinnaars. Een mooi woord. Meer dan overwinnaars. Jammer dat ze het zo vertaald hebben, vind ik eigenlijk hoor. Want dan staat Huper. Huper. Nikomen. Nikomen. En Nikomen betekent overwinnaars. En Huper, dat is het Nederlandse woord, super. Er staat eigenlijk super gewoon in het Grieks. Super overwinnaars. Maar in het alles zijn wij super overwinnaars. Ja, ze vertalen het niet, want ze vinden ze een beetje, je mag wel de overwinnaars vertalen hoor, maar ze hebben het meer dan overwinnaars, zo hebben ze het willen vertalen. Maar het is eigenlijk super overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Ja. Dan gaat hij nog een stapje. De laatste stapje. De rechtvaardiging. Dat wij geen overwinnaars zijn, maar super overwinnaars. Neemt de apostel Paulus een stap die eigenlijk gaat boven het zichtbare uit. Boven het bekende uit. Hij doet nog een stap in het onbekende. Ja, zelfs in het onzichtbare. Hij begint met 2 uitersten van ons leven. Namelijk dood en leven. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. Maar dan vestigt hij onze aandacht op de onzichtbare machten, de overheden van de geestelijke wereld. En die zijn er. Vers 38. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten. En dan had je eigenlijk nog heden, nog toekomst, meer even overstaan. Nog krachten. Dus hij heeft het over engelen, machten en krachten. Daarna vestigt hij ons de aandacht erop. Dus over heden, maar ook weer het onbekende, de toekomst. En hij plaatst ons niet alleen over de tijd heen, maar hij geeft ook nog tijd en plaats weer, dat nog heden, nog toekomst, nog hoogten, nog diepte, tijd en plaats, het maakt niet uit. Heden, nog toekomst, hoogte of diepte. Hè? Nog enig ander schepsel, bedenk er maar, buiten engelen, buiten machten, buiten krachten, nog enig ander schepsel, wie zou die nou bedoelen? 3 Ja, Satan. Dat nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. in heel de schepping. Hoog of laag. Zichtbaar of onzichtbaar. Vindt de apostel iemand of iets dat ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus? Ja. De liefde van Christus. Dat is de liefde van God. Vers 35. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Zo begon die. Vers 39 aan het eind. Niets en niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Want de liefde van Christus, houd daar rekening mee hoor. Dat is de liefde van God. Uitgedrukt in de Zoon, welke is in Christus Jezus onze Heer. De totale titel van de Heer Jezus Christus. Christus, Jezus onze Heer. Wat een verzekering is dit. Wat een polis is dit. Wat er staat. Maar ook, dus in de praktijk maakt hij duidelijk, wat een toestand hebben wij in de praktijk. Wat mogen wij roemen daarom? Juist in alles wat ons overkomt in dat lijden. Omdat dat lijden zal betekenen heerlijkheid. En een hoop hebben op de heerlijkheid. En verzekerd worden dat niets ons kan scheiden van Jezus Christus. Niets ons kan scheiden van de liefde Gods die uitgedrukt is in zijn Zoon. Wat een oproep ook. Om stevig en vast te staan in het leven van alle dag. En wat een genade. Dat wij daartoe mogen behoren. Dat die genade juist tot mijzelf, tot u en tot mij gekomen is. En dat we zulk een verlosser hebben. En ook aan zo'n geweldige verlossing hebben deelgekregen. Dat Jezus Christus niet alleen is gestorven en opgewekt. En terecht aan God ziet. Maar dat hij daar leeft. Om voor ons te pleiten. En dat er geen veroordeling meer is. Geen beschuldiging is. Geen scheiding is. Dat we veilig zijn. Hier en nu. Veilig zijn. Voor altijd. Amen.